Wij hebben een agrarisch onderwerp deze keer. Zaaien en maaien. Zooien en mooien of zoiets. Hè? Die terminologie hebben wij ontleend aan Galaten hoofdstuk 6. Waar staat in Galaten 6 vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Et cetera. Dat zijn uitspraken helemaal aan het einde van deze brief, het laatste hoofdstuk, eigenlijk de afsluiting van de brief, min of meer. En deze woorden staan dus niet op zichzelf, ze zijn ook niet toevallig. Het is niet een verzameling losse spreuken, hoewel in de grote verzameling tamelijk losse spreuken in het Oude Testament, in het boek Spreuken dus, hebben wij ook enige uitspraken over zaaien en maaien. Maar het heeft uiteraard een veel diepere achtergrond, want het heeft met de agrarische sector trouwens weinig te maken. Maar dat zal wel bekend zijn. Het is een soort beeldspraak. Voor de boeren onder ons zal ik maar zeggen, is het beeldspraak. Voor alle andere mensen is het normaal taalgebruik. Want maaien wil natuurlijk zeggen dat men iets verwerft, dat men iets inzamelt, iets krijgt of hoe dan ook. En zaaien, zaaien is problematisch. In de Bijbel ook, er staat ook ergens, ik heb het zo gauw niet bij de hand, maar er staat, misschien dat ik het van het weekend nog een keer tegenkom, maar er staat ook ergens dat degene die zaait doet dat met droefenis, om de doodeenvoudige reden dat hij gaat met een zak zaad op weg, zo staat het er trouwens ook, en hij strooit het daarna om zich heen. Hij gooit het als het ware weg. En dat is op zich geen prettige bezigheid. In de vertaling raakt dat een beetje zoek. Of misschien ook niet, maar dan ligt het aan ons. Want het idee bij zaaien is eigenlijk simpelweg dat van uitstrooien, weggooien. Het is in het Nederlands gewoonlijk een positieve term. Maar de oorspronkelijke oud-testamentische Hebreeuwse term is niet positief, niet negatief, of het een of het ander, afhankelijk van waar het gebruikt wordt. Kijk, als wij terechtkomen, bijvoorbeeld in Hosea, hoofdstuk 1. Nee, ik zoek hem niet op, maar vooruit, hè. In Hosea 1, daar krijgen we een stukje geschiedenis van Israël, vooraf medegedeeld, min of meer, waar Hosea zich moet voorzien van een vrouw der hoererijen. Waarom dat zo plechtig heet, heb ik nooit helemaal begrepen. Er zijn toepasselijke termen voor, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar Hosea wordt erop uitgestuurd, neem je een vrouw der hoererijen enzovoorts. En de vrouw krijgt nog kinderen ook, of Hosea ze krijgt, dat staat nog te bezien. Dat is bij de eerste nog wel geloof ik, bij de tweede niet meer en de derde ook niet meer. Maar daar worden achtereenvolgens geboren drie kinderen. De eerste heet Jezreel, de tweede heet Loruhama. En de andere heet, de derde heet Lo-Ami. En die vrouw der hoererijen is een beeld van Israël. Hosea zelf, een beeld van de man van Israël uiteraard. En dus dat is Jehovah, de Heer zelf. En de kinderen die eruit geboren worden zijn verschillende generaties uit de geschiedenis van Israël. De laatste heet Lo-Ami, namelijk niet mijn volk, lijkt me duidelijk genoeg. Die er vooraf ging, die heet Lo-Ruhama, namelijk niet ontfermd of niet bemind, want zo wordt het soms ook vertaald. Het zal duidelijk zijn dat in die termen van Gods wegen een vloek wordt uitgesproken over Israël. Want hij zegt, Israël zal mijn volk niet zijn, Daar denken sommigen in onze dagen desalniettemin anders over. Maar niettemin mijn Bijbel zegt dat. Het is lo ami, niet mijn volk, zegt de Heer. Het is ook niet bemind. Dat wil zeggen, het is lo rugama. En lo betekent niet, hè. Net als in Jiddisch. Ken je Jiddisch? Lau shuge, weet je wat het is? Lau shuge, lau is lo, namelijk niet. En shuge, dat is... Dan begrijp je iets, hè? Dus bij lau shuge, dan wordt het niet begrepen. En bij lau loene... daar loopt de vechtbroeder. In het Amsterdam Rijnkanaal. Bij lau loene... Nou ja. Bij lau loene sloot, toch of niet? Nou goed, laat maar zien. Maar lo rugama wil dus zeggen niet bemind. En lo ami wil zeggen niet mijn volk. En Jezreel moet dus ook zo'n betekenis hebben. En Jezreel wordt dan voor de gelegenheid vertaald met verstrooid. Komt van een werkwoord Sara, namelijk verstrooien. In de zin van weggooien. Eigenlijk. Want het gaat over een vloek over Israël. Dat blijkt uit die twee andere namen wat het is. De aardigheid is natuurlijk dat er weliswaar staat dat de Heer Israël zal verstrooien. En daarom heet het Jezreel. Niettemin volgt daarop dat er een tijd komt dat de Heer Israël weer zal verzamelen. En wat je in het Nederlands niet meteen meekrijgt, is dat het Jezreel dus ook vertaald had kunnen worden met zaaien. Maar dat is te positief dan in de vertaling. Hè? En dus het wordt weggeworpen. Maar het had kunnen vertaald worden met zaaien. En inderdaad volgt erop dat de Heer het in zal zamelen in de toekomst. Maaien namelijk. En daar zit het hele verhaal van Israël, de geschiedenis van Israël wordt erin samengevat. Het begint als Gods volk, door de Heer zelf verwekt enzovoort. Maar het wordt niettemin van Gods wegen verworpen. Eerst de 10 stammen, daarna de 2 stammen in de loop van de geschiedenis. En niettemin... later onder het nieuwe verbond zou Israël alsnog verzameld worden. Lo ami, niet mijn volk, zou alsnog ami, mijn volk worden. Lo rugama zou alsnog rugama, bemind worden. En Jezreel, ja, dat wordt in het Nieuwe Testament niet aangehaald, die andere 2 namen wel. Maar Jezreel wordt in het Nieuwe Testament niet meer aangehaald. Maar Jezreel is dat wat gezaaid is, maar het zou gemaaid worden. Niettemin heeft de uitdrukking Jezreel aanvankelijk dus wel degelijk een negatieve betekenis. Men strooit wat, men gooit wat weg. De Heer gooit Israël weg, brengt Israël in de verstrooiing. En wij noemen het ook hardnekkig zo, de verstrooiing. Niettemin is het hetzelfde begrip als het begrip zaaien, zodat het toch een hoopvolle gedachte is. Het zal ooit een keer gemaaid, namelijk ingezameld worden, verzameld worden. En dat is wat maaien nou eenmaal voorstelt. Zaaien veronderstelt namelijk dat men ergens afstand van doet. Dat men iets van zich afwerpt en er ook niet naar omkijkt. En de aardigheid ervan is dat de Bijbel leert dat het wel degelijk resultaat zal hebben. Naar menselijke maatstaven... meestal niet, begrijp je me goed. Er zijn natuurlijk mensen die er wat vreemde ideeën op nahouden. Maar die beschouw ik als uitzonderingen, zal ik maar zeggen. Ik neem maar even alles bij elkaar, generaliserend. Men zegt, je doet dat niet zo. Ik heb trouwens laatst gehoord dat wij vooral als christenen doelgericht moeten leven. Dat is de nieuwe hype. Nou, nieuw is het ook al niet meer natuurlijk. Het is trouwens al zo oud, hè, want er komt bij vlagen voorbij, maar in deze generatie is dat nog nieuw. Wij moeten ineens doelgericht leven. Nou, dan moet je niet zaaien. Je weet trouwens nooit waar dat zaad nog eens terechtkomt. Zal ik ook een bijbelgedeelte nu eens uit zijn verband rukken dan? Je weet nooit waar dat zaad terechtkomt. Op een steenachtige grond... of tussen de doornen. In ieder geval, het komt op allerlei plaatsen terecht waar het niks oplevert. Dus via het moderne warrenisme heet dat geloof ik. Ik heb het vandaag gelezen, maar ik kan het woord zo snel niet onthouden. Ik moet ook een dag houden. Moet je dat dus zo niet doen, want het heeft geen doel. Je gooit het van je af, maar je weet dat je het kwijt bent. En dat schijnt niet, dat is niet doelgericht genoeg, hè. Alles wat wij doen moet tegenwoordig nut hebben, moet ergens toe leiden, moet zorgvuldig aan gewerkt worden enzovoorts. Maar zaaien, strikt genomen, in de algemene betekenis van de term, heeft niet die betekenis. Past daar niet in, want men gooit wat weg. Nog een Bijbels voorbeeld. Een mens, dat weet je misschien nog niet, maar een mens is sterfelijk, hè? Dat wil zeggen, er komt een keer, komt er een eind aan. Bij leven en welzijn. Schiet me ineens te binnen. Nee, dat is een oud verhaal. Dat vertelde mijn vader, die liep met iemand, was op begrafenis geweest, had hij moeten spreken, liep hij met iemand terug. En die troonde mijn vader mee. Zo zei paadje in op de kerkhof en die zei, kijk, bij leven en welzijn word ik daar begraven. Die lijkt verdacht wel op die grap van, heb je dat gehoord, van de Jood die ze niet begraven wilde? Dat is ook historisch. En toen vroeg iemand, was daar een speciale reden voor? Ja, hij was nog niet overleden. Nou goed, dat zijn familiegrappen, die komen dan meteen boven. Maar vooruit maar weer, hè. Maar het menselijk leven is nou eenmaal vergankelijk. En als het één keer zover is, wordt traditioneel, meestal van oudsher, wordt het lichaam begraven. Het is in ieder geval de normale gang. Het is ook makkelijker trouwens, moet ik u zeggen. Ja, kijk je nou raar. Heb je wel eens geprobeerd een lijk in de brand te steken? Dat valt heus niet mee, hoor. Je bent er makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Nee. Echt niet. Begraven is gewoon, ja, want je weet nooit wat men gewoon vindt en wat niet. Maar normaal is dat men het begraaft, dat men een lichaam begraaft. Het komt uit de aarde en keert tot de aarde weder. Dat is de normale gang van zaken enzovoort. Maar als mijn Bijbel erover spreekt in 1 Korinthe 15, dan staat er over deze dingen, dan staat er het lichaam, dat is 1 Korinthe 15 vers 42... Daar staat er, het lichaam wordt gezaaid. Kijk, wat doe je met een dood lichaam? Je ontdoet je ervan. Het is afval. Men moet het kwijt. Zie, het is slecht voor het milieu, zal ik maar zeggen. Men moet er zich van ontdoen en normaal gesproken wordt het begraven. Huh? 6 feet in het Engels. In het Nederlands weet ik het niet. Huh? With 6 feet right over your head. Ken je dat liedje niet? I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Ja. Nee? Oh. Nou goed, valt het wel weer mee met mijn repertoirekennis. Maar het lichaam wordt gezaaid, staat er. En dat is dus ineens een hoopvolle gedachte. Nou ben ik niet zo goed thuis in het Grieks en ik weet dus niet wat er echt staat. Maar wat er ook staat, de vertaling met zaaien, ligt natuurlijk voor de hand. Omdat er meteen achter staat, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Want begraven is wegdoen, men neemt er afstand van, dat is heel de Bijbel door zo. Men doet het weg, men verbergt het. Enzovoort. Zand erover, in gewoon Nederlands, dan is het ook verdwenen. Maar voor de gelegenheid wordt het zaaien genoemd. Dat is het ook. Maar de term wordt natuurlijk in verband gebracht wel degelijk, laten we zeggen, met het agrarisch bedrijf. En dus, het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Zodat het toch negatieve begrip zaaien wel degelijk als positief wordt uitgelegd. En de aardigheid ervan is bovendien dat zaaien, in welke betekenis of toepassing van de term ook, dat zaaien, dat doe je zelf, zo wordt het in de Bijbel ook altijd beschreven, maar het maaien, ja, dat doen we zelf eigenlijk, maar toch, dat het gezaaide opkomt, daar hebben wij niet de hand in. Dat onttrekt zich aan onze controle, tot ergernis van Rick Warren uiteraard, en van dokter Schuller en hoe heette die man ook alweer, van het positieve denken en hoe het allemaal heten mag. Je hebt er de hand niet in, tot ergernis van alle managers en regelaars enzovoorts. Je laat het los en je hoopt er het beste van. En in dat verband zegt mijn Bijbel dus ook, nou ja, zegt de Heer zelf, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Nou, iets negatievers kun je toch niet bedenken dan dat, lijkt mij. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar, indien het in de aarde valt en sterft, zo draagt het vrucht. Dat wil zeggen, het komt op, alleen een mens heeft daar de controle niet op. Hij kan dat niet bepalen, hij kan dat niet doen. Men zegt, het is God die de wasdom moet geven. Dat staat weer op een andere plaats. Hè? De een zaait, de ander maait. Dat wil zeggen, nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel, de een zaait en de ander maakt nat. Apollos heeft gezaaid, of Paulus heeft gezaaid, was het geloof ik in... was het 1 Korinthe 3, geloof wel, of net 1 Korinthe 2 nog... 1 Korinthe 3, namelijk in Korinthe. Apollos heeft gezaaid en Paulus heeft het nat gehouden. Maar staat, het is God die de wasdom geeft. Dat wil zeggen, het resultaat van die arbeid wordt niet bepaald door degene die zaait of door degene die nat houdt. Zeg dat maar tegen Rick Warren. En tegen al die andere lui die menen dat wij die zaaien... met het zaaien bepalen kunnen wat de vrucht van ons werk is. Dat is onzinnig. Daar zit een groot gat tussen. Daar heeft men geen invloed op. En als in Korinthe de mensen zeggen... ik ben van Apollos en ik ben van Paulus... om bij die twee te blijven, zegt Paulus... Hoezo wij? Wij zijn mededienstknechten van Christus. Dat wil zeggen... wij dienen samen één en dezelfde Heer. Wij zijn personeel. Wij zijn geen kerkvorsten. Wij zijn geen kerkleiders. Laat staan kerkmanagers. Ze hebben ook nooit zo'n boek geschreven over doelgericht leven. En dat soort al dat soort onzin meer, zal ik maar zeggen. Zij zeggen nee. Of Paulus zegt nee. Wij doen gewoon ons werk. En wat er van terecht komt. Ja, als er wat van terecht komt, is het Gods werk. En die bepaalt ook over wat van terechtkomt. Dat is niet aan ons. Apollos heeft, ik heb gezaaid, Apollos heeft nat gemaakt, maar het is God die de wasdom geeft. En Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Dat wil zeggen, gij zijt niet ons gebouw. Wij hebben die gemeente in Korinthe niet gebouwd of ontwikkeld of weet je veel wat. Maar dat heeft de Heer gedaan. Het enige wat wij kunnen doen is het woord brengen. Dat is zaaien eventueel, dat is het woord brengen. Men spreekt woord, woorden spreken is namelijk altijd zaaien, ook als het niet het woord van God is. Men kan immers ook onkruid zaaien, maar woorden spreken is in ieder geval zaaien. Dingen doen, bij gelegenheid ook, maar daar hebben we het nog wel over. Maar primair, het ligt het meest voor de hand namelijk, spreken is zaaien. Maar of er wat opkomt, of er wat van terecht komt, ja, dat heb je niet in de hand. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. En als ik die gelijkenis lees, die eerste gelijkenis weet u wel in Matthäus 13, dus de eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament officieel, dat is die van de zaaier, die ging uit om te zaaien en hij gooide het zaad hier en hij gooide het zaad daar en het liep tegen Sinterklaas, dus wij gooiden het in een of andere hoek, heel goed zuster, ja, waar dan ook maar en achteraf wat leer je uit die gelijkenis? Dat je goed op moet passen waar je het zaad gooit, want anders komt het niet op. En dat is de verkeerde les. Want de zaaier deed het goed. Het kwam overal terecht. Of het vrucht droeg, dat was afhankelijk van goede aarde. We kennen de uitdrukking in het Nederlands ook. Hè? Het valt wel of niet in goede aarde. Maar het mikken in goede aarde, dat is niet aan ons gegeven... dat doet er niet toe, wij hoeven ook niet te bepalen of het goede aarde is. Bovendien, hoe weten wij of het goede aarde is? Al dat soort kwesties zijn domweg niet aan de orde. Dat scheelt ons een boel leeswerk, denk ik altijd. Dat scheelt ons een boel vrije tijd. Want hoe dan ook, dat zaad zou overal gestrooid worden. Zie? Dat ligt niet bij ons. En dat geldt niet alleen voor de prediking van het woord van God... maar het geldt voor alles wat wij in het leven doen. Voor zover ons leven als kinderen Gods doelgericht is, is dat doel namelijk niet in deze wereld, ligt niet aan deze kant van de dood of het verderf of hoe dat maar genoemd mag worden. Voor zover wij een doel hebben, is dat gelegen in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin ieder zou wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad of hoe het er maar staat in 2 Korinthe 5. Zodat je met het hele doelgericht leven, je kunt van mij de boom in met zulke onzin. Dat is onzin. Wij hebben dat namelijk niet in de hand. Van ons wordt verwacht dat wij doen wat wij doen moeten. Dat wil zeggen, wat de Heer van ons verwacht. En of dat zichtbaar resultaat oplevert, vandaag of morgen of overmorgen, dan wel hier onder de zon, dan wel aan deze kant van het graf, dat is absoluut onze zaak niet. U kent toch, nu we het toch over hebben, hè? U kent toch die, ik moet je zeggen altijd, van Klaas Boersma. Die noem ik normaal meneer Boersma, maar goed. Vandaag wordt het de Klaas. Jullie kent toch, jullie kent toch, die uitspraak. I. Kan ook nog, en oe kent, bestaat ook nog. Uit Jesaja 49. Die versen uit Jesaja 49 zijn we bij de hoogste instantie terecht. Namelijk bij de Heer zelf. Jesaja 49, waar de Heer Jezus aan het woord is. Op voorhand, hè? Via de profetie. Daar worden hem vast woorden in de mond gelegd, op voorhand. Vers 4. Doch ik, terecht met een hoofdletter geschreven. Doch ik zei, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Hier is de Heer Jezus aan het woord die aan het eind van zijn aardse loopbaan zegt, ik heb wel gearbeid, ik heb mijn kracht toegebracht, dat wil zeggen mijn kracht gebruikt, ik heb gedaan wat in mijn vermogen lag. Maar helaas, het was tevergeefs. Het was onnuttelijk, staat er. Het was ijdelijk, dat staat er dus 3 keer feitelijk. Waarna je je afvraagt natuurlijk, maar wat had hij dan willen doen? Wat moest hij dan doen? Hoezo is het niet gelukt wat hij doen zou? En dat staat in het volgende vers. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, namelijk Israël. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Had ook vertaald kunnen worden, maar Israël liet zich niet verzamelen. Maar ja, de vertalers hebben nu eenmaal afspraken waar ze zich aan houden. Hetgeen later aangezien wordt voor Hebreeuwse grammatica. Maar in werkelijkheid zijn het afspraken van de Hebreeërs. En dat is een ander ding. Maar doet er niet toe, wat hier dus staat is, dat de Heer Jezus Jacob, namelijk Israël, de 12 stammen van Israël, had zullen verzamelen. Hij had hen tot God zullen terugbrengen. Precies zoals trouwens de laatste versen van het Oude Testament min of meer zeggen. Malachi 4, laatste versen. Zo van, als de Messias komt zal hij dat doen. Hij zal Israël verzamelen. Toen kwam hij en hij heeft het blijkbaar geprobeerd, dat staat er. Hij heeft gearbeid, hij heeft zijn kracht gebruikt, maar helaas, het is niet gelukt, want Israël liet zich niet verzamelen. Maar de clou van het verhaal is natuurlijk dat vers 4 dat weliswaar zegt, maar vers 4 zegt ook, gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Met andere woorden, het werkelijke doel van zijn werk was niet het verzamelen van Israël. Dat was wel zijn opdracht, maar het was niet zijn doel. Zijn doel was dat hij loon zou ontvangen voor gedane arbeid. En het was no cure, maar het was wel degelijk pay. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Zie? Hij heeft zijn werk gedaan, dat het geen resultaat heeft. Jammer dan, maar als knecht, hij noemt zich hier knecht, zo wordt hij trouwens in al deze hoofdstukken genoemd, vele van deze hoofdstukken, de bekende knecht des heren. Hij stond in dienst van een heer, van een baas. Hij had zich vernederd, was vernederd tot op de aarde, kreeg daar de opdracht, laten we zeggen, om Israël te verzamelen. Hier staat het. Op welke wijze, is makkelijk genoeg, want het hoeft er niet eens bij verteld te worden, op welke wijze, door hen het woord van God te prediken uiteraard. Nou, dat is wat hij gedaan heeft, compleet met illustraties en al. Ik zinspeel uiteraard op de tekenen en wonderen die hij deed, die immers illustraties waren, tekenen, tekeningen, tekenen van het werk Gods. Maar hij heeft dat werk wel gedaan, alleen het heeft geen resultaat gehad. Maar dat was ook niet werkelijk het doel. Dat was zijn opdracht, maar zijn doel was het loon dat hij zou ontvangen. En dus zegt hij, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere. En dat is uiteraard recht op loon, en dat staat er ook achter. Namelijk, mijn werkloon is bij mijn God. En die hele gedachte van vers 4 wordt in vers 5 herhaald. Je zou ze dus eigenlijk gewoon naast elkaar leggen. Want in vers 5 staat die uitdrukking. De Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, zegt dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Dat was dus een opdracht. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En dat is dus zijn werkloon. Zijn verhoging naar. Het is zoals de Filippenzen staat. Hij heeft zijn dienstwerk vervuld en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Resultaat of geen resultaat heeft er weinig mee van doen. Bovendien is het niet aan het personeel om dat te beoordelen. Het personeel krijgt specifieke opdrachten mee. Doe dat. Ik gun iedereen 1,5 jaar militaire dienst of langer. Maar ja, hè? Daar kreeg je opdrachten mee en had niet het lef om erover na te denken, want het levert alleen maar problemen op. Daar werden wij niet voor betaald. We werden trouwens sowieso nergens voor betaald, want wat kregen wij ook alweer? 1,25 per dag, 40 jaar geleden. Dus, maar goed. Maar zo is het maar net. Wij zouden gewoon doen. Opdracht is opdracht en daarmee uit. En hoe dat bij elkaar, hoe het met elkaar samenhing, zal ik maar zeggen, het werd ons wijsgemaakt dat er samenhang in was. Hetgeen wij altijd betwijfeld hebben natuurlijk, maar we zullen het nooit weten of die samenhang er was of niet. Maar het doet er ook verder niet toe. Het is de verantwoordelijkheid van personeel niet om daar een mening over te hebben, om er oordeel over te hebben, om te zeggen het kan beter zus, het kan beter zo, enzovoort. Daar zijn anderen voor. Dat is de normale gang van zaken. Al was dat natuurlijk voordat men de vakbonden heeft uitgevonden. Maar goed, hè. Het zijn allemaal betrekkelijke dingen uiteindelijk, maar fundamenteel werkt het zo. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, wat ik moest doen is niet gelukt. Dat wil zeggen, het doel daarvan. Maar niettemin heb ik gedaan wat ik doen moest. Namelijk, ik heb het woord gepredikt. Dat is wat hij ook aan het eind van zijn loopbaan zei tegen Pilatus, die hem vroeg of hij misschien een koning was. Toen zei de Heer Jezus, nou hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. En dat had tot gevolg kunnen hebben, en wellicht moeten hebben, dat Israël gehoor had gegeven aan dat woord en zich had laten verzamelen. Dan ga ik even gauw naast de microfoon staan. En zeggen, waaruit natuurlijk volgt dat als de Heer Jezus dat geprobeerd heeft en het woord gepredikt heeft aan Israël, namelijk aan Jacob, om hen te verzamelen, dan moet hij dat ook gebracht hebben, dus aan de 10 stammen van Israël en niet alleen aan de 2. Maar dat heeft met dit onderwerp niks van doen. He? Maar het is wel leuk om het even tussendoor te kunnen zeggen. Het zijn allemaal van die dingen die, hè, die springen je in de gedachten als je het leest. Zo niet, dan niet. Maar als je in de gedachten springt, dan ga je toch op zoek naar, en hoe is het dan geweest? Maar goed, dat is een zijlijn. Maar waar het me om gaat, is wat er vervolgens weer staat. Hè? Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn, zal mij namelijk kracht geven. Je vindt de vervulling daarvan in, bijvoorbeeld in het einde van Efeze 1. Maak maar notities, studeer het maar na. Aan het eind van Efeze 1, waar gesproken wordt over de werking der sterkte zijner kracht, van Gods kracht, die hij gewerkt, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en wat er maar wezen mag. Over die kracht gaat het, hè? Mijn God zal mijn sterkte zijn. En dat is inderdaad gebeurd, maar dat was het doel. Zie? Goed, daar is niet alles mee gezegd. Men kan het van nog een paar kanten bezien en beschrijven. De Bijbel doet dat ook. Maar het neemt niet weg dat deze dingen dan toch hier staan. Namelijk, het doel van het werk was de verzameling van Israël, maar dat was het doel van Gods wegen. Het middel was de prediking van het woord van God. En dat is wat de Heer Jezus moest doen, in de hoop dat het zou werken. En het werkte niet. Jammer dan, maar hij heeft wel zijn werk gedaan. En het resultaat is zijn arbeidsloon. En zo is het voor ons ook. Namelijk, het gaat er niet om dat wij hier doelen hebben hier op aarde. Dat we prognoses maken, dat we hier iets willen bereiken. Zodat wij straks misschien iets kunnen maaien. Dat is wat een natuurlijke mens doet. En in dat verband wordt het begrip zaaien en maaien wel degelijk ook gebruikt. Ik denk trouwens meteen aan een schriftgedeelte als de bergrede. Waar de Heer Jezus zelf zegt: tot zijn verzamelde publiek vergadert u geen schatten op de aarde. Wat is dat, Matthäus 5 of zo? Hè? Matthäus 5, Matthäus 6. Hop. 6 inmiddels. Vers 19, vergadert u, dat zou je als maaien kunnen beschrijven. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderfden, waar de dieven doorgraven en stelen. Want zo gaat het met schatten verzamelen op de aarde. Je kunt geld sparen, het brengt rente op en dan daarna nog rente over rente. En je moet er wel erg ver voor doorgeleerd hebben om dan te kunnen uitrekenen hoeveel je spaargeld na verloop van zoveel jaren heeft opgebracht. He? Maar als je denkt dat je daarmee wegkomt, vergeet het maar rustig. Vergeet het maar rustig. Daar kom je niet mee weg, want dan heb je altijd nog van doen met de inflatie. En die weet je niet, want die is conjunctuur, ik kan het woord niet eens uitspreken, conjunctuurgevoelig. En je hebt ook niet rekening gehouden met de invoering van de euro. Want dat betekent meteen halvering van je kapitaal. Daar komt het in de praktijk. Dus dat werkt allemaal niet. Het is allemaal flauwekul, daar weet je niks van. Dat heet hier mot en roest. Inflatie kan ook. En de Verenigd Europa hoort er ook bij, denk ik wel eens. Vergadert u schatten in de hemelstaten, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen, enzovoort. Maar hoe je dat doet, ja, dat kan Rick Warren je dus niet vertellen. Als je die naam niet kent, kom je misschien vandaag of morgen tegen. Dan weet je waarschijnlijk nog dat ik hem een paar keer genoemd heb en het was niet positief. En daar gaat het me maar om, hè. Tja, verschrikkelijk. Leggen de Bijbel aan de kant en dan komt zo'n boek op tafel. Doorheen heel Nederland. Maar goed. Nee, er staat verschader uw schatten in de hemel, maar hoe doe je dat? Daar hebben we het nog over. Goed, dan ga ik even een paar versen verder, want er staat, vers 26, aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, zij investeren überhaupt niks. En ze kunnen dus ook niet de rente ervan trekken, zal ik maar zeggen. Zij zaaien niet, zij maaien niet, nog verzamelen in de schuren en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? zeg dat maar tegen, weet je ook weer? Tegen, nou goed. Als wij al een doel hebben in ons leven, zou het moeten zijn de Heer te dienen. En het heeft niks van doen met al onze prognoses en plannenmakerij hier op aarde. Want al wat wij hier op aarde aan plannenmakerij ontwikkelen, kan alleen maar voortkomen uit de oude mens. Dat heet uit het vlees, uit een oude schepping. Is gebaseerd bovendien, als het al ergens op gebaseerd is, überhaupt trouwens, is het gebaseerd op natuurwetten en wat het maar wezen mag. En de betrekkelijke wetten van de economie dus en dat soort dingen meer. Maar het levert niks op. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Daar kun je bovendien überhaupt niet meenemen naar de hemel. Dus wat wou je eigenlijk aan schatten verzamelen? En wat wou je eigenlijk hier tot stand brengen onder de zon? Want ook voor ons als kinderen Gods geldt nog precies hetzelfde als wat ook gold in de dagen van het oude verbond. Het leven naar het vlees, gewone oude aardse leven, is niet onprettig. Maar het kent goede tijden en het kent slechte tijden en die wisselen elkaar af en het eindigt slecht. Na zonneschijn komt regen. Staat er dan ongeveer in mijn populaire vertaling van de prediker. Er staat, het is alles ijdel. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En daar gaat heel de rest van het boek over. Totdat je inderdaad, broeder, dat is waar, in hoofdstuk 11 aankomt. Zoals in inleiding gezegd, in hoofdstuk 11 aankomt. Waar dan toch nog staat dat er toch nog wel iets goeds te verwerven valt. Maar daarbij is het zicht ineens uitgebreid tot boven de zon. Binnen de beeldspraak natuurlijk van prediker. Zie? Maar hier beneden, hier op aarde, kun je het rustig vergeten. Al dat gedoe heeft alleen maar tot doel om de gelovigen te misleiden. Dat wil zeggen om zijn aandacht op andere dingen, vooral op zichtbare dingen te richten. Om bezig te houden met menselijke logica enzovoort. Terwijl daarmee het zicht op bijbelse goddelijke wetmatigheid daardoor verduisterd wordt. Dat is het enige doel ervan. En het dient dus tot niks, maar tegen de tijd dat je erachter bent, ben je jaren verder en gewoonlijk is het dan te laat. Dat is het probleem van zoveel kinderen gods, die met de beste bedoelingen, met hard werken, menen iets tot stand te gaan brengen enzovoort. En achteraf blijkt dat het domweg niet werkt en niet gewerkt heeft, niks nergens toe leidt. En dikwijls gaat het juist de andere kant op, van kwaad tot erger. Men raakt het zicht op de Heer en op de geestelijke dingen daardoor volkomen kwijt, omdat men zich gericht heeft op uitwendige zaken. Die in zichzelf niet verkeerd zijn, maar ze moeten geen doel zijn. Ze zijn leuk meegenomen, als ze voorbij komen zou je ervan genieten, dat is ook wat de prediker zegt. Maar het is geen doel in zichzelf, want daarvoor is het te leeg en aan het verderf onderworpen. En dat is wat de Heer hier ook naar voren brengt. Op een wat andere wijze, want hij voegt er meteen aan toe, vergader uw schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft enzovoort. En hij zegt vervolgens dat wat de aardse dingen betreft, zal men zich geen zorgen maken. Wij kennen het trouwens, dit schriftgedeelte, want een van de redelijk populaire liederen, dan wel koortjes van de laatste jaren, is toch die van zoek eerst het koninkrijk. Dat is dat vers 33 hier. Daar eindigt deze pericoop mee. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Of zoals het hier staat, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen die van God, Gods gerechtigheid. En al deze dingen uit de voorgaande verzen, al wat men hier op aarde nodig heeft, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat wil zeggen, die hoeven wij dan zelf niet eens te verwerven. Iets wat een natuurlijke mens nog wel zou moeten, maar wij als kinderen gods niet eens. Omdat wij nou eenmaal leven onder een nieuw verbond, hemelburgers geworden zijn en wij een hoge priester in hoofd hebben die ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd verleent. En dat onttrekt zich aan alle menselijke geredeneer. Zie? We leven gewoon uit de genade Gods. En om die reden zouden we hem dienen. Goden welbehagelijk wandelen. En ons doel is dat wij door hem daarvoor beloond worden. Want vergis u niet, dat loon krijgen wij niet hier in dit leven. Dat is weer het misverstand van de zogenaamde prosperity gospel. Dat zegt, als je nou maar hier veel voor de Heer doet, vooral veel geeft in onze collecte. Zal ik maar zeggen, want dat hoort bij die boodschap natuurlijk. Dan geeft de Heer je wel weer terug met rente. Met als gevolg dat een beetje christen nogal wel gesteld is, laten we het zo zeggen. He? De ene categorie leert, een christen hoeft niet ziek te zijn, want God geneest. En de andere categorie leert, een christen hoeft niet arm te zijn. En als je dus arm en ziek bent, ben je wel een heel slechte christen. Is daar het idee. Maar het is een zeer noodlottig misverstand, omdat verlossing van de zwakheden van ons lichaam is ons niet beloofd. Integendeel, ons is beloofd dat het hele lichaam van ons zou weggenomen worden. Dan ben je helemaal van je hoofdpijn af, denk ik altijd. En gestopt met roken, broeder, ja. Die was verboers, maar... Maar zo is dat, de Heer neemt dat weg. En de Heer heeft ons ook niet beloofd dat wij rijk zouden worden hier. Hij zei, vergadert uw schatten in de hemel. En ons loon krijgen wij straks bij hem. Net als de Heer Jezus Christus. Dat loon wachtte hem in de hemel. Voor ons, zegt de Bijbel, wordt een erfenis bewaard in de hemel. En voor zover de Heer ons nu wat geeft, is het gewoon voor het levensonderhoud. Hij zorgt dat wij als zijn personeel, als zijn kinderen, maar ook wel degelijk als zijn dienstknechten, laten we zeggen, onze opdracht kunnen uitvoeren. Hij geeft ons de middelen die daarvoor nodig zijn. En als daarvoor dit lichaam in stand gehouden moet worden, dan zal hij dat ook inderdaad doen. En als hij dat niet voor nodig vindt, dan doet hij dat niet. Maar dat maakt hij uit. En niet Rick Warren. Je weet niet, heb je het opgeschreven? Ja. Dat maakt onze Heer uit. Dat is leven uit genade. Dat is leven uit geloof. Vertrouwen namelijk op de beloften die God ons in zijn woord zwart op wit gedaan heeft. Zie? En dat onttrekt ons aan al dit soort plannenmakerij. Daarna blader ik weer terug naar Galaten hoofdstuk 6, waar wij waren. Want heel Galaten 6 is in de eerste plaats een leerstellige uiteenzetting. Een simpele, als u mij vraagt. Het probleem echter is dat hoe simpel de uiteenzetting ook mogen wezen, hij gaat in tegen Rick Warren. Hij gaat in tegen de menselijke... Ik probeer die naam niet meer te noemen. Hij gaat in tegen de menselijke natuur en tegen het menselijk denken. Dat is ook wat de apostel meteen aan het begin van de brief zegt. Namelijk vanaf Galaten 1 vers 10. Hij zegt, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. En u weet, als je volle zalen wilt trekken, dan wel volle kerken, dan moet je mensen behagen. Laatste wat ik las, was weer dat men hier en daar uit een of andere kerk, hebben ze een kruisteken weggehaald, omdat sommigen er aanstoot aan nemen. Om de kerk nog laagdrempeliger te... Was in Kampen, dacht ik. Maar misschien vergis ik mij. Er stond in Uitdaging. Dan weet je weer wat er allemaal omgaat in Evangelisch Nederland. Maar goed, want er zijn mensen die nemen daar aanstoot aan. Ja, het kruis van Christus is een ergernis, zegt mijn Bijbel ook, ja. Precies. Ook Galaten trouwens, maar vooruit. En Paulus zegt, ergernis, ik roem alleen maar in dat kruis en nergens anders in. Zo is het maar net. Maar goed, maar zoek ik nog mensen te behagen? Als dat zo is, dan ben ik geen dienstknecht van Christus. Vers 11 van Galaten 1. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd wordt, of van mij verkondigd is, maar dat is hetzelfde, niet is naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En later zegt hij in vers 16, ik ben dus ook inderdaad niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar integendeel, ik ben te raden gegaan bij de geest, om zo te zeggen, namelijk bij de Heer zelf. Die hele boodschap namelijk, de hele prediking van Bijbelse waarheid, of zullen we meteen zeggen van Nieuwtestamentische waarheid, maar dat is Bijbelse waarheid, is er een die zegt dat religie tot niets leidt. En dat wet, en dat is volstrekt hetzelfde, tot niets leidt. Het is een waanidee. Het is wel een idee, maar het is fictie. Idee fictie. En, nou ja, het is een idee fix, namelijk... Het bestaat alleen in de gedachten van mensen en ze nemen het van elkaar over en het lijkt ze acceptabel, maar het werkt niet. Daar komen ze vanzelf na verloop van tijd wel achter. Dat hoor je ook altijd, hè? Dat oudere mensen worden wat makkelijker, worden wat toegeeflijker en worden wat, hoe noemen ze het? Milder, dat woord zocht ik. Milder worden ze. Hoezo? Dat komt omdat ze gemerkt hebben dat al die wetten niet werken. Vandaag of morgen overtreed je ze toch. Je moet wel door omstandigheden. Nood breekt wet, broeder. Niet dat die nood nou meteen zo hoog is, maar nood breekt inderdaad wet. En wet blijkt nergens toe te leiden. Wetten worden dan ook aan de lopende band gemaakt en weer afgeschaft. En de mensen die dat doen zijn daarin geduriglijk bezig. Zegt mijn Bijbel in Romeinen 13. Die heb ik nog nooit, moet iemand mij eens uitleggen. Ik heb altijd het idee dat die mensen die daarmee bezig zijn überhaupt niks doen. Maar goed. Wetten en nog eens wetten. En het dient tot niks. En hoe meer wetten er komen, hoe minder men zich eraan gaat houden logischerwijze. Zie? Het werkt niet. En religie bestaat uit wet, dat staat ook gewoon in mijn woordenboek, dat heb ik ook niet verzonnen. Religie leidt tot niks. En ook het leven onder de Mozaïsche wet leidt tot niks. En ook het leven onder de Joodse wet, want het is niet hetzelfde, maar ook het leven onder de Joodse wet leidt tot niks. En het leven onder de christelijke wet, wat dat ook wezen mogen, leidt net zo min tot niks. Of leidt net zo min tot iets, moet ik dan zeggen, maar vooruit, hè. Het leidt net zo min tot iets. Het brengt een mens nergens. En dat is goed uitgedrukt, want waar brengt het de mens? De wet is een bediening des doods. Waar brengt het de mens dus? In het verderf. In de dood. Sowieso. Nou goed. Wat deze brief uiteenzet, en dit is niet het enige schriftgedeelte dat doet, laat dat goed tot u doordringen, maar wat deze, specifiek deze Galatenbrief uiteenzet, is dat de mens niet zalig geworden is uit de wet, niet door de werken der wet. Sterker nog, hij is zalig geworden opdat hij juist van die wet zou verlost worden. Voor zover een mens juridisch correct onder de wet zou leven, nog een keer, voor zover het wettig is dat de mens onder de wet leeft, is hij juist van die wet verlost toen hij tot geloof kwam in de levende Christus, dat wil zeggen in degene die stierf voor alle mensen, opdat daardoor alle mensen juridisch dood zouden zijn, zodat juridisch en dus wettig geen enkel mens meer onder de wet zou leven, want een dode is niet onder de wet. De wet, zegt mijn Bijbel, de wet heerst over de mens zo lange tijd als die mens leeft. Moeilijker is het niet. En als in overeenstemming met de wet één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, dan zijn dus allen gestorven en dus zijn allen verlost van de wet. ongeacht of ze eronder waren of niet. Want dat maakt verder ook niet meer uit, hè. Er staat in mijn Bijbel soms, staat, even kijken, misschien hier ook. Er staat er ineens boven, de christen vrij van de wet. Staat het daar boven, in jouw Bijbel?
Ja, hier is, vrij van de wet.
Ja, boven Romeinen 7. Dat gaat daar ook over, ja. Ook over dat het door de dood beëindigd is, door de dood van de Heer Jezus. Bij mij staat er boven Galaten 4, het evangelie maakt vrij van de wet, enzovoort. Maar ik moet u zeggen, niet alleen de christen is vrij van de wet, de atheïst ook hoor. En de ongelovige jood, ik bedoel de religieuze, maar niettemin de ongelovige jood, is wel degelijk ook vrij van de wet. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven, dus zijn allen vrij van de wet. Zodat je ook niet meer hoeft uit te zoeken welke wet nou de juiste is, maakt niks meer uit wat de juiste was of niet. Men is er toch vrij van. Het is allemaal van dat soort problematiek verlost. Lijkt allemaal interessant, maar het dient tot niks. Wij zijn er vrij van. Want wij zijn zalig geworden, niet door de werken der wet. En nu wij zalig zijn, leven wij ook niet onder de wet en onder de werken der wet die wij zouden moeten doen of laten of iets dergelijks. Zie? En daar komen we terecht bij de problematiek van de mens. Een mens die om een of andere reden denkt dat een mens door wet verbeterd, namelijk geleid zou moeten worden. Wat dat toch voor een hardnekkig misverstand is, dat weet ik niet. En waar het vandaan komt, ja, ik heb wel zo mijn eigen filosofietjes erover, maar dat schiet natuurlijk ook niet op, hè. Waar dat toch vandaan komt, waarschijnlijk is dat omdat een menselijke generatie gaat niet zo lang mee. En er komt een nieuwe generatie, die moet het allemaal weer overnieuw uitvinden. Tegen de tijd dat ze erachter komen dat wet en ook religie, dat het niet werkt, zijn ze overleden. En dan komt weer de volgende generatie en zo begint het boek Prediker dus ook. U weet wel, het enige slag komt, de andere gaat en er verandert niks. En elke keer als er wat opgebouwd is, verdwijnt het weer, weg ermee. Tegenwoordig, als je 35 jaar bent, broeder, ben je oud hoor. Hè? En of je dan nog een baan kunt krijgen ergens, waarschijnlijk niet. Hè? Nee, 35, nou ja. Misschien voor een jaarcontract nog net. Maar tegen dat je 40 bent, dan is het gebeurd met je. Word je afgedankt. Zo zit dat. Waarom? Omdat je anders de nieuwe generatie voor de voeten loopt. Die is het wiel, en zeg ik altijd, en het buskruid en het zwarte garen opnieuw aan het uitvinden, enzovoorts. Gaat het allemaal beter doen, zijn hier pas, is alles nieuw, weten ze veel, beginnen overnieuw het op te bouwen, enzovoorts. En tegen de tijd dat ze erachter komen dat het niet werkt, zijn ze zelf ook weer afgedankt, enzovoort. Zo gaat het in steeds hoger tempo, overigens. Maar het is altijd zo geweest. Zie? Maar verder, ja. Mijn Bijbel leert dat het niet werkt. En de geschiedenis leert ons dat het niet werkt, voor zover de geschiedenis ons dus iets leren zou. Hè? Dat het namelijk niet werkt. En de Bijbelse geschiedenis leert het ons ook. U weet toch, Israël moest zo nodig een koning. Ze zei de Heer, nou hier is die en u weet hoe het met hem ging. Het was een hele goeie, het was een grote. Hij was ongeveer zo groot als Hans hier. Een hoofd groter dan de rest van het volk. Hij stak er met kop en schouders bovenuit, weet u wel. Maar het is de herhaling van een oud beginsel, want het volk wilde een volk zijn en dus moest het een wet hebben. Toen zei de Heer, nou ja, je bent mijn volk, dus dan moet ik je een wet geven. Hier is hij. En de Heer zei tegen Mozes, lees ze maar voor aan het volk en vraag maar wat ze ervan vinden. Het was nog een jong volk. En wat zeiden ze dus? Al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Dat doen we wel even. Nou ja, u weet hoe het afliep. Het liep af. Ja. Dat ging dus heel slecht. Typologisch meteen op dezelfde dag al. Want de wet werd toen al gebroken, letterlijk. En daarna in de rest van de geschiedenis van Israël overdrachtelijk. Mijn verbond, het welk zij gebroken hebben. Enzovoort, Jeremia 31. Daar was gewoon niet mee te leven. Wet kan ook niet in alle omstandigheden voorzien. En je kunt ook niet een universele wet maken, een algemene wet, waar elk mens zich gelukkig bij voelt. Daarvoor zijn mensen te verschillend. Kan überhaupt niet. Nog afgezien van dat Gods wetten, want het was immers met kop en schouders boven de rest van de mensheid uit. Nog afgezien van dat Gods wetten nog wat zwaardere eisen stellen aan een mens. En er kan überhaupt geen individueel mens aan voldoen. Het werkt niet. En het resultaat ervan is, en dat kun je navragen in alle religies, dus overal waar men wet heeft, kun je navragen, de filosofie die men er daarnaast ontwikkelt, de zogenaamde wijsheid die men daarnaast ontwikkelt, gaat altijd uit van het goede in de mens. Men moet wel, want als wet de mens geacht wordt te ontwikkelen, dan wordt die wet geacht het goede in de mens te ontwikkelen. En dat kan alleen als het er eerst is. Want wat er niet is, kan ook niet ontwikkeld worden. Die is makkelijk, hè? En daarom werkt de wet niet, omdat er niks te ontwikkelen valt. Omdat er geen goed in de mens woont. Dat is gewoon wat de Bijbel ronduit zegt. Dus niemand die goed is, niet, of niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze onnut geworden, allen zijn ze afgeweken. Romeinen 3 geeft een niet zo fraaie bloemlezing van allerlei oud-testamentische schriftplaatsen die dat zeggen. Kortom, de mens is een zondaar. Alles aan de mens is mis. Toen riep er nog iemand, ja, maar er staat toch dat God de mens schiep en toen was het goed. Ja hoor, ja. Ja. Maar er staat toch niet dat de mens volmaakt was of zoiets? Als God zegt dat het goed is, betekent dat hij het gebruiken kan. Op zijn manier, uiteraard. Maar in zichzelf is de mens niet goed. En is er ook niks goeds in de mens en het kan dan ook niet ontwikkeld worden. Als die leer van die erfzonde, met opzet gebruik in de Calvinistische term, als die leer van de erfzonde werkelijk geloofd werd, zou men daarna niet onder de wet gaan leven. En dat is de inconsequentie, ik had willen zeggen hypocrisie eigenlijk, maar vooruit, van protestant-orthodoxisme, heet het zo, protestant-orthodoxie. Ik word toch een dag ouder, zie je wel. Dat is de hypocrisie van de protestantse orthodoxie. Aan de ene kant leert men dat de mens van nature een zondaar is. Aan de andere kant stelt men die mens onder een wet. En dat kan niet, bij elkaar. De filosofie is, maar dan moet die mens verbeterd worden door de wet. Maar dat kan niet, want er is niks dat verbeterd kan worden. En daarom werkt het niet. En dat leert men ook, de mens is een zondaar. Dat is de leer van de erfzonde, toch? Nou, waarom stelt men zo'n mens onder een wet? Omdat men er dan ook geen raad meer mee weet. Dan moet je hem opgeven meteen bij zijn geboorte. Ja, mijn Bijbel zegt dat er andere middelen zijn. Mijn Bijbel zegt dat de mens moet wedergeboren worden. Dat hij een nieuw leven kan ontvangen, een leven dat überhaupt niet zondigt. En vervolgens dat dat leven tot ontwikkeling kan komen. Ik spreek nu vanuit de tijd waarin wij leven, na de opstanding van Christus, om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Maar niettemin, zo steekt je in elkaar. En wat deze Galatenbrief uiteenzet, is inderdaad dat je eigenlijk wel gek moet zijn om alsnog jezelf onder die wet te stellen. Ja, maar ik kan niet imiteren, anders zou ik Jürgen Brandt imiteren. Zijn jullie wel goed bij jullie hoofd? Ik kan het niet zeggen met een Duits accent. Maar hij heeft zich legendarisch gemaakt, dat weet hij zelf niet. Hij heeft zich legendarisch gemaakt bij sommigen door die uitspraak te doen. Galaten, zijn jullie, in gewoon Nederlands, zijn jullie wel goed bij jullie hoofd? Zoals Prins Bernhard dat dan zou zeggen, bij wijze van spreken. Maar het is de vrije vertaling van Galaten 3 vers 1, of welk lid dan ook van het koninklijk huis, maar vooruit. Met alle respect overigens mijnerzijds. Maar Galaten 3 vers 1. O uitzinnige, gala, uitzinnige. Het is alle gevoel voor de realiteit kwijt. Uitzinnige, gelaten, wie heeft u betoverd? dat gij der waarheid niet zult gehoorzaam zijn, aan de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u, gekruist zijnde, die komma staat op de verkeerde plek, die moet achter u staan uiteraard, hè? Voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u, gekruist zijnde, want de Heer was niet onder de gelaten gekruist, maar wel onder de gelaten geschilderd. He? Nou goed, want gekruist wil zeggen dood, en daarmee werd een einde gemaakt aan de wet, aan het oude verbond, aan al die menselijke zogenaamde wijsheden, aan alle religie enzovoorts. En daarna beschrijft de apostel dat de mens nou eenmaal uit geloof en dus uit de geest wedergeboren wordt, gerechtvaardigd wordt, en daarmee wordt elke gelovige in de categorie van Abraham gezet, want Abraham had die Mosaïsche of Joodse wet ook niet. Abraham was trouwens geen Jood, daar kun je de Joden boos mee maken, maar Abraham was geen Jood. Dat is technisch onmogelijk, heb ik me laten uitleggen, want Juda is de naamgever aan de Joden uiteraard, maar Juda was de achterkleinzoon, dacht ik, van Abraham. Dus vooruit maar weer, Abraham was geen Jood, had ook geen Joodse wet, leefde 430 jaar voordat de wet kwam, staat er hier in vers 17, enzovoorts. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hij hoefde zelfs niet van de wet verlost te worden, hij had hem nooit ontvangen. En dan mis je niks. Sterker nog, je kunt hem missen als de wet. Als, nou ja. Ja, inderdaad, als kiespijn. Je kunt er niks mee. Het toont de mensen onvermogen. En in die christelijk-orthodoxe, protestants-orthodoxe kringen, daar stelt men zelfs de vraag, die moet je uit je hoofd leren, hè? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet God. Zodat, daar hebben ze nog gelijk in ook. Al zijn er ook andere methoden, hoor. Maar je wordt er in ieder geval niet zalig door. Wat moet je er dan mee? Niks namelijk. Wat God ons in de geschiedenis van Israël geleerd heeft of gedemonstreerd heeft, is dat het domweg niet werkt. En wij, nieuwtestamentische gelovigen, zouden niet in diezelfde valkuil vallen. Met zo'n lange geschiedenis van een volk dat in onze dagen bestaat en die tot in onze dagen ons demonstreert dat als je je stelt onder die wet of wat voor wet ook, dan kom je dus nooit tot geloof. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft wet en geloof, namelijk religie en geloof, tot synoniem verklaard en men gebruikt de woorden door elkaar, dan valt het niemand meer op. En iemand die religieus is, wordt gelovig genoemd. Huh? Dan ben je weer van dat probleem af. Weggeredeneerd. Dat is politiek. Die rommelt altijd met termen. Enzovoorts. Maar goed. Maar wij worden geacht te weten hoe het werkelijk in elkaar steekt. Abraham geloofde God. Galaten 3. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat was altijd al zo. Ook in de dagen van de wet, maar ook in de dagen waarin wij leven, de dagen na de wet, want de wet heeft daar niks mee van doen. De wet is geen middel tot zaligheid, niet een middel tot wedergeboorte, ook niet een middel om loon of erfenis te ontvangen of wat dan ook. Voor werken der wet ontvangt men ook geen loon. Want als men werken der wet doet, doet men dat ten onrechte. Dat wil zeggen, dat is onwettig, want wij leven niet onder de wet. Dat is wettig. Zie. En dit soort waarheden, die zouden gepredikt moeten worden. Maar ja, dan krijg je je kerkgebouw niet vol. En de hypotheek moet toch afbetaald worden en al dat soort dingen meer. En we willen toch graag groot zijn en lijken. En we doen mee met die contest, hoe noemen ze iets in het Nederlands? Laten we maar zeggen, met die wedstrijd. Dat is niet een goed woord. Wie is de snelst groeiende gemeente in Nederland? En zo. Vroeger noemden ze dat vertrossing. Maar de tros is daar heilig bij, hoor. Eerlijk gezegd. Ja. Wat een platvloers gedoe is dat toch allemaal. Het gaat erom dat de Bijbelse boodschap gepredikt wordt. En ik geef u de verzekering. Als u een Bijbelse boodschap predikt, want ik heb het daar nou over. Als u een Bijbelse boodschap predikt en er hoort niemand naar. U zult ervoor beloond worden door de Heer. En als u water bij de wijn doet en u krijgt een volle kerk. Die je dan nog noemt met de naam van Christus op een of andere wijze. Dan sta je mooi in je naakje straks voor de Heer. Nou, of dat mooi is, betwijfel ik ook. Maar ik bedoel... daarvoor ontvang je geen loon en dat is ook geen zaaien. Naar Bijbelse maatstaf. Omdat het niet opkomt, dat heeft geen enkele zin. Dat maakt indruk onder ons, mensen. Zie? Maar voor God maakt het geen indruk. Als je een boel mensen in een zaal wil hebben, dan ga je naar de moskee, er zitten een boel mensen. En als je een grote conferentie wil meemaken, dan ga je naar Mekka. Daar zie je een boel mensen. Of naar, hoe heet dat daar, Salt Lake City heet dat geloof ik. Ja. Van de Mormonen. Of naar Schuller in de Crystal Cathedral. Ik bedoel, dat is imposant, dat geef ik meteen toe. Ik ben ook maar een mens, dat vind ik imposant. Maar denk maar niet dat een dergelijke boodschap van Gods wegen gehonoreerd zal worden. Maar Heer, ik heb in uw naam zus en ik heb in uw naam zo gedaan. Sommigen hebben zelfs in zijn naam duivelen uitgedreven. Die kwamen meteen weer terug, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat staat er toch in de Bijbel. Om duivelen uit te drijven, dat is geen kunst. De kunst is om het zo te doen dat ze niet terugkomen. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed. Maar in uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zo. En dan zegt de Heer, ik weet van niks. Hè? En anderen hebben gesproken in de naam des Heeren. Al zo zegt de Heer. En de Heer zegt, maar ik heb helemaal niet gesproken. Dat staat allemaal in de Bijbel. Hè? Dat de Heer dan zegt, maar ik heb helemaal niet gesproken. Het waren eigen woorden. Zij spraken uit hun eigen... Uit hun ego, uit zichzelf in modern Nederlands, maar uit hun eigen is eigenlijk veel mooier. Zo staat het in de Statenvertaling. Zij spraken uit hun eigen, dat doet de duivel ook namelijk. De leugenaar van de beginnen. Als hij spreekt, spreekt hij uit zijn eigen, staat er. Uit zijn ego. Hij heeft zelf wat bedacht en brengt dat onder de mensen. Hij heeft zelf wat bedacht en schrijft een boek, maar ik zou het niet meer zeggen. Maar goed, waar het over gaat, als je nou een doel wil hebben in je leven als kind van God, dan is dat, wij houden ons aan het woord van God. Wat brengt ons dat hier, onder de zon? Nou ja, niks. Nou ja, wat ons beloofd is, is dat de Heer dan voor ons zou zorgen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, maar hij doet dat zonder daarin geadviseerd te willen worden. Dat wil zeggen, hij doet het op zijn manier. We kunnen geen eisen stellen. Ik geloof dat de Heer ons geeft wat wij nodig hebben, maar hij bepaalt wat wij nodig hebben. Zie? En hij weet dat waarschijnlijk toch ook beter dan wij. Ik bedoelde echt niks negatiefs te zeggen. Ik bedoel gewoon te zeggen dat wanneer wij tot geloof komen, officieel en fundamenteel, geven we ons leven uit handen. Geef het over aan de Heer. Komen wij tot overgave. Ik gebruik wat oud jargon, wat jullie waarschijnlijk niet kennen, maar waar ik mee grootgebracht ben in elk geval. En ik geloof dat het Bijbels is. Wij geven onszelf, ons leven zegt men, wij geven onszelf aan de Heer. En hij zou met ons, in ons en door ons iets doen. En hij bepaalt wat hij zou doen. En onze verantwoordelijkheid is dat wij ons daarvoor beschikbaar stellen. En zodra dan iemand komt met te zeggen van hoe wij dat moeten doen, en dat we ons doelen moeten stellen, dat we dat in moeten richten, en dat we zoveel % van onze tijd hier aan moeten geven, en zoveel % daaraan, en zoveel % daaraan, enzovoorts. U weet wel, kent die boeken wel uit de laatste tientallen jaren. Over hoe wij onze levens moeten, alsof wij pubers zijn en blijven, zelfs kleuters zijn en blijven, die wetten nodig hebben omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven, hun eigen beslissingen niet kunnen nemen. God verlost ons van de wet en daarna komen er anderen en die zeggen, dan zal ik je voorschrijven hoe je leven moet. Geloof mij maar, want ik heb er verstand van. Zo gaat het. Zeker in Nederland, zeker in deze tegenwoordige tijd. Dat is wat christenen, en het heet het dan bijbelgetrouwe christenen, dat is wat hen bezighoudt. Dat is dan het laatste restantje dat nog gelooft dat God hemel en aarde schiep en dat soort dingen meer. En het laatste restant wat inderdaad gelooft dat de Heer Jezus leed en stierf. Niet voor alle mensen, dat geloven ze meestal niet, maar vooruit. Maar staat er wel. Maar, en dat hij is opgestaan, lichamelijk. Ik bedoel, dat zijn er niet zoveel meer. Maar nog wel enige duizenden, zullen we zeggen. En die houden zich dan bezig met al dat aardse gedoe. Laten zich een wet opleggen die niet eens in de Bijbel staat, maar die anderen hebben uitgevonden, enzovoorts. En omdat het niet al te makkelijk gaat, worden de cursussen gegeven in christelijk leiderschap. Want we schijnen een groot gebrek te hebben aan kader. Om ze allemaal, al die christenen onder controle te houden. Want sommigen zijn nogal opstandig, zoals ik dus. Hè? Verschrikkelijk opstandig. Want zo is dat natuurlijk. Maar mijn Bijbel zegt, wij zouden onze levens overgeven aan onze Heer. En Hij zou voor ons zorgen. En Hij geeft ons al wat wij nodig hebben en daarmee uit. Dat is Bijbelse boodschap. Niet dat we ons leven ter hand nemen, maar dat we het geven aan de Heer. Naar de mens ziet dat eruit alsof we het wel degelijk ter hand nemen, begrijp je me niet verkeerd. Want ik vind wel dat je moet weten waar je mee bezig bent. Wis en waarachtig wel. En je moet er vooral voor zorgen dat andere mensen jouw leven niet gaan leven. En andersom, jij moet ervoor zorgen dat jij niet het leven van andere mensen gaat leven, uiteraard. Maar onze verantwoordelijkheid, onze enige grote verantwoordelijkheid, grotere bestaat namelijk niet, is dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En soms kan dat betekenen, dat wil zeggen soms kon dat betekenen, dat het je inderdaad het leven kostte, zelfs letterlijk. Nou goed, dan word je ook gezaaid in zwakheid en zul je opgewekt worden in kracht. Maar meestal hoeft het zover niet te komen, zal ik maar zeggen. Maar het kost ons wel ons leven. Dat wil zeggen, ons leven wordt totaal wat anders. Wij zingen niet voor niks dat lied. Wat was er ooit van mij geworden? Ik ken hem niet verder uit het hoofd, die tekst, maar jullie waarschijnlijk wel. Ja, hè? Ik speel meestal, dus ik drink die tekst niet helemaal goed om me doen. Als niet, wat was er ooit van mij geworden als niet door uw rechtvaardigheid de straf was van mij afgenomen, waardoor ik leef in eeuwigheid? Als je het mij vraagt, ik zou het niet weten. Dat wil zeggen, wat ik kwijtgeraakt ben, ik heb er geen flauw idee van. Ik weet van een paar dingen die ik kwijtgeraakt ben, en daar moest ik ook vanaf. Maar er zal wel meer mee weggegaan zijn. Ik weet wel wat ik ervoor teruggekregen heb. En dat is mijn leven geworden. En dat leven, dat zouden wij niet laten beheersen door wet. Welke wet dan ook. Niet laten beheersen door andere mensen die ons zeggen wat we doen en laten moeten. En welke doelen wij zouden moeten stellen in onze levens. Want het leven dat wij hebben, is dat leven wat God ons in Christus geschonken heeft. En dat is niet onder de wet. Dat is niet onderworpen aan menselijke berekening enzovoorts. Integendeel, dat laat zich niet inpassen in menselijke tradities. Sterker nog, wij zouden ervoor waken dat we daar nooit in terechtkomen. Dat is wat hier staat. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn enzovoorts. Dat is wat systematisch hier uiteengezet wordt in deze hoofdstukken, aan de hand ook van oud-testamentische voorbeelden, oud-testamentische symboliek, wat er nog mooi meegenomen is, want daardoor leer je de beginselen van de Bijbelse symboliek ook nog verstaan. Dat is mooi genoeg. En daarna komen we terecht in deze laatste twee hoofdstukken van de brief, hoofdstuk 5 en 6. En daar zijn we bij wat dan algemeen genoemd wordt de praktische toepassing. Die kopjes zijn soms wel leuk, hè. In de voorgaande staat, het evangelie maakt vrij van de wet. En boven hoofdstuk 5 staat, het recht gebruik der christelijke vrijheid. Dat wou ik maar zeggen. Het gaat om de praktische toepassing van het voorafgaande. Wij zijn vrij van de wet, maar hoe dan? En de mens heeft daar geen antwoord op, maar de Bijbel wel. En dat is zo omdat wij kinderen God zijn, uiteraard. En dat begint met, sta dan dus op grond van het voorafgaande, betekent dat dan, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en word niet wederom met het juk der slavernij, de dienstbaarheid bevangen. Per slot, er is maar één hoofd der kerk van de Rooms-Katholieken. Ja, dat is de paus, ja. Alle anderen zijn er nog slechter aan toe, want die hebben nog veel meer hoofden. Een veelkoppig ding wordt het dan. Ja. Maar ik bedoel, er is maar één gemeente, er is maar één kerk, hè. Al die anderen ken ik niet, hè. Er is er maar één en die heeft maar één hoofd en dat is Christus. En in traditioneel evangelisch jargon komen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus als onze, welk woord komt er nou? Persoonlijke, jij bent ook nog van de oude stempel, merk ik. Hè? Nou ja, een paar generaties zitten ervoor, die ik ook nog gekend heb. Hè? Minstens twee. Maar goed, zo is het bij mij ook trouwens, op twee generaties ervoor. Maar vooruit, hè? Wij kwamen tot geloof in Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Kenmerkend voor evangelisch was altijd dat een gelovige een persoonlijke relatie had met de Heer. Een die niet liep via een kerkbestuur of een of andere vereniging of wat het maar wezen mag. Laat staan via het hoofd van een sekte. Hebben die nog? Daar is men allemaal kwijt. En men denkt tegenwoordig dat evangelisch betekent charismatisch. En dat het hetzelfde is als een Pinkstergemeente of zo. Men is de betekenis van het woord zelfs kwijtgeraakt. Zodat je er helemaal niet meer over praten kunt eigenlijk. Daar zorgt de duivel altijd wel voor dit soort verwarringen. Maar waar het om gaat, is inderdaad dat we maar één hoofd hebben en we hebben verantwoording af te leggen aan onze Heer. En Hij zou ons doen proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor onze levens. Hij zou ons de weg wijzen en wij zijn individueel, en ik bedoel dus los van elkaar, zijn wij verantwoordelijk volstrekt voor ons eigen leven. Zie? Dat is niet collectief. Wij storten ons niet in een of andere club en doen met de club mee. Wij geven onze levens niet aan een vereniging of aan een beweging. Wij geven onze levens aan de Heer. En Hij zou in en door ons werken. Op zijn manier, daar krijg je niet een plan van tevoren van. Dat is maar goed ook. Dat je niet weet hoe dat allemaal gaan zal. Het is gewoon bij één dag tegelijk. En daarin leidt de Heer ons. Eén dag tegelijk, één stap tegelijk. Deze dag, vandaag. En heel dat gedoe van vooruitkijken en investeren en berekenen wat het resultaat ervan is enzovoorts, is allemaal onzin. Dat is wat de wereld doet. Maak plannen voor de toekomst, kansberekeningen, en aan de hand daarvan bepaalt men wat men vandaag zou kunnen doen. Of wat men vandaag vooral niet moet doen. Omdat het de verkeerde tijd is of wat dan ook. En dus las onze broeder, maar we hebben niks afgesproken, maar je las aan het begin van de avond uit Prediker, dat wie op de wolken zit, die zal niet maaien, geloof ik. En wie op de wind zit, zal niet zaaien, enzovoorts. Dus als je naar omstandigheden kijkt, dan komt er van je leven niks terecht. Je moet je gewoon van de omstandigheden niks aantrekken en zeggen, ik ga ervoor. En niet voor het doel wat je jezelf gesteld hebt, maar je gaat ervoor om de Heer te dienen. En waar het je brengt, dat weet je Godzijdank niet van tevoren. Maar je weet wel hoe het afloopt. Het loopt niet af. Het loopt op, zuster. Juist. Zo verzamelt men schatten in de hemel. En dat zou ons doel zijn. Het doel van alles onder de zon is of er helemaal niet en komt ook nooit, of het doel is gelegen aan de andere kant. Dat wil zeggen, in een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar zal ook het resultaat van onze levens gezien worden. Dat is niet het resultaat van onze plannenmakerij en onze berekening, maar het is het resultaat van wat de Heer in en door ons heeft gedaan. En daarvoor zouden wij beschikbaar zijn.